Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering hoort u Mirella Minkman, bestuursvoorzitter van kennisorganisatie Filans en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, en Marcel Canois. Hij is hoogleraar aan de VU en adviseur van de Autoriteit Consument en Markt. Het onderwerp zijn de dilemma's en uitdagingen in de ouderenzorg, nu en in de toekomst. Daarover gaan ze in gesprek met senior-redacteur Bart Kiers.
Welkom Mirella, welkom Marcel. We gaan het hebben over de toekomst van de ouderenzorg. Marcel, je bent sinds begin dit jaar verbonden aan Filans. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
Voor één dag in de week, ja, dat klopt. Nou, eigenlijk kwam ik een aantal Filansers, waaronder de mevrouw hier naast mij, tegen op een congres in Denemarken. En ik kende Henk Nies al goed, die natuurlijk een groot verleden heeft bij Filans. En ik vond dat gewoon hele leuke mensen. Ik ben heel gevoelig voor de type mensen waar ik mee samenwerk. Ik denk, nou, eigenlijk allemaal leuke mensen. Dan moet het ook wel een leuke organisatie zijn. En nou ja, dat is natuurlijk niet alleen maar de reden waarom je dan gaat kijken of er een match is. Want dat zou een beetje raar zijn. Maar ik ben natuurlijk vanuit mijn leerstoel dingen aan het doen. En ik ben eigenlijk een wetenschapper die heel graag ook echt midden in de samenleving staat. En Filans is een kennisorganisatie die dichter bij de praktijk staat dan een universiteit. Dus dat leek mij heel aantrekkelijk, zowel voor hen om dingen met mij te doen, als voor mij om dingen met hen te doen.
Is dat zo? Is dat aantrekkelijk?
Ja, zeker. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, wij zijn zo met elkaar in contact gekomen. En nou ja, Marcel biedt een aanvullend perspectief, zal ik maar zeggen. Een aanvullende expertise, zoals wij die ook hebben bij Filans. En die verbinding tussen wetenschappen, praktijk en beleid, die vinden we heel belangrijk. En nou ja, als je kijkt naar alle vraagstukken die er zijn, ook in de zorg, dan vragen die ook het vanuit verschillende perspectieven daarna kijken. Dus niet alleen vanuit de inhoud van de zorg of vanuit een werkgeverschap of een governance perspectief of een verbeter, verander perspectief, maar ook vanuit een schaarste vraagstuk, vanuit een stukje economisch perspectief. En dat is een hele mooie aanvulling die Marcel kan bieden.
Wat zijn nou de belangrijkste dilemma's in de ouderenzorg, Marcel?
Ja, het klinkt misschien vreemd, maar als je dus naar ingewikkelde beleidsvraagstukken kijkt, hè, bijvoorbeeld neem nou het asielprobleem of migratie of de energietransitie, dan denk je eigenlijk bijna vanzelfsprekend in termen van dilemma's. Hè, want als je migratie, als je heel streng gaat zijn, dan kan het ten koste gaan van de humaniteit. Maar als je heel soepel gaat zijn, hè, dan vinden misschien heel veel mensen Nederland aantrekkelijk en dan kan dat tot allerlei problemen leiden. Dus er zijn altijd dilemma's. Maar bij de ouderenzorg zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel dilemma's. Dat is misschien vreemd om te zeggen.
Ja, het is toch personeelschaarste en er komt een zorgquote.
Ja,
en
maar daar zijn allemaal. Natuurlijk weten we dat er personeelschaarste is. En op korte termijn spelen natuurlijk allerlei dilemma's. Maar structureel weten we eigenlijk best wel wat we moeten doen om aan die dilemma's of aan die uitdagingen. Want het is natuurlijk genoegelijk bekend uit allerlei publicaties van adviesraden en wetenschappers. Wel wat de uitdagingen zijn. Hè? En als wij niks doen.
Kun je ze heel kort weergeven?
Nou ja, als wij niks doen, dan zijn we in 2040 gekomen in een wereld waar we niet in willen leven. Waarom willen we niet in leven? Omdat 1 op de 3 mensen dan in de zorg werkt. Nou, dat kan helemaal niet. Want die mensen die zijn er gewoon niet. En bovendien, zelfs al zouden ze er wel zijn, wat gaan we dan met de rest van de economie doen? Hè? En het gaat niet alleen maar over personeel, maar ook de hoeveelheid kosten. Als we een lijntje gaan doortrekken, wat het RIVM doet, zijn geen voorspellingen, maar zijn wel projecties die zeggen van, ja, als wij niks doen, komen we in een wereld terecht waar we, weet ik wat, voor een belachelijke percentage van ons bruto nationaal product aan de langdurige zorg gaan besteden. Ja, dat kan niet, want dat betekent gewoon dat we aan allerlei andere belangrijke publieke uitgaven niet toekomen.
En, moeten we dan anders doen?
Wat moeten we dan anders doen? Nou ja, eigenlijk wat we anders moeten doen zijn eigenlijk een aantal dingen. En ik denk dat we, nou ja, en ik merk bij mezelf dat ik ook steeds radicaler word in het formuleren daarvan. Ik denk dat we de hele ouderen en langdurige zorg, want gehandicaptenzorg moeten we niet vergeten, dat we dat niet moeten aanvliegen vanuit de zorg. Om verschillende redenen. Ten eerste is het vaak helemaal geen zorg. Voor het grootste deel van een ouderenzorg is aandacht of hulp in ondersteuning. In allerlei opzichten om het leven wat niet vanzelf meer gaat, om allerlei redenen, wat soepeler te laten verlopen. Natuurlijk komen er ook zorgvragen bij. Maar het is voor een groot deel is het geen zorg, maar wordt nu wel vaak door zorgpersoneel gedaan. Dat zorgpersoneel heb je hard nodig, want die zijn nu al eigenlijk erg schaars. Hè, dus je zou eigenlijk willen dat dat zorgpersoneel zich beperkt tot die dingen waar ze echt nodig zijn. Dus dat is één route. En dat is één argument. Hè. Eén argument is dus het is eigenlijk geen zorg, of in ieder geval voor een groot deel. Maar het tweede argument is de manier waarop mensen die in de zorg werken getraind zijn in opleidingen en de manier waarop zorginstellingen georganiseerd zijn en de cultuur die daar heerst, die staat eigenlijk haaks op wat je wil in die langdurige en oudere zorg. Dat is namelijk gebaseerd op protocollen. Het bekende verhaal is, kom je met een gebroken been in het ziekenhuis, weet een arts precies wat hij moet doen. Hij is opgeleid om mensen beter te maken. Hij weet hoe hij dat moet doen. En ja, dan is een aanbodgericht nadenken is eigenlijk heel logisch en ook heel efficiënt. Maar bij ouderenzorg is dat natuurlijk niet zo. Want de ene ouder heeft behoefte aan dit en de andere ouder heeft behoefte aan dat. En dan is het denken in termen van aanbod is juist haaks op wat je moet doen. Je moet gaan eigenlijk mensen vragen, wat kun je nog zelf? Wat kan je omgeving nog? Waar heb je behoefte aan? En hoe kan hoe kunnen we je daarin ondersteunen? Nou, dat is niet hoe er in de zorg doorgaans gedacht wordt. Dat is niet hoe die mensen worden opgeleid. En in de ouderenzorg is het dan vaak ook het vermijden van risico's als het soort van hoogste doel. Wat soms ten koste kan gaan van de kwaliteit van leven. Dus je moet eigenlijk beginnen om te denken vanuit welzijn of vanuit wonen. Wel, waar wil je dat die mensen gaan wonen? In wat voor omgeving moeten ze wonen? En als er zorg nodig is, ja, dan moet die natuurlijk komen. En dat is een hele andere manier van het inrichten van een denken over. En het is niet dat er een heel ander systeem moet komen. Ik ben vaak niet zo van de systeemveranderingen. Maar het is wel een heel andere manier van denken. En laten we voor de duidelijkheid, dat is allang bezig. Hè? Het is niet zo dat we dat helemaal nu niet doen. En dat ik of mijn collega's bedenken dat we het nu heel anders. Maar dat gebeurt nu nog niet structureel. Als je kijkt hoe woningcorporaties bijvoorbeeld de oudere zorg aanvliegen, dan is dat wel, die lopen voor eigenlijk. Als je kijkt hoe burgers dit aanvliegen, dan is dat vaak ook gebaseerd op, ja, we gaan gewoon vanuit de buurt met burgers dingen doen. En uiteraard hoort daar ook oudere zorg bij. Maar dat is erbij. Het is niet zo, we hebben een geïsoleerd probleem. Hè? We stoppen ze allemaal in een huis, een monoculturele samenleving die ergens geïsoleerd van de rest opereert. Dat is niet, hoe de toekomst eruit moet zien.
Maar als je zegt niet aanvliegen vanuit zorg, wat betekent dat concreet dan? Want we zitten wel gewoon met een stelsel, hè, met zorgverzekeringswet, WLZ, WMO, zorgen met allemaal spelregels.
Als je vanuit de buurt begint en vanuit het wonen begint, dan is dat helemaal niet haaks op het huidige systeem, haaks op de huidige wetten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een woningcorporatie, die zet dan gewoon een corporatiehuis neer waar gemiddeld veel ouderen wonen, maar er wonen ook wel jongeren. Niet veel, maar die wonen er ook. En er wonen ouderen met beperkingen. Er wonen ouderen met heel veel beperkingen. Die hebben daar eigenlijk een soort van bijna permanente zorg nodig. En er wonen ouderen zonder beperkingen. En dus het mengen van die groepen leidt tot veel meer interactie tussen groepen en tussen die groepen en de buurt. En die zorgverzekeringswetten, die lopen daar gewoon prima doorheen. Want als er zorg vanuit de zorgverzekeringswet nodig is, dan wordt dat gewoon ingekocht. Ze kopen dat bijvoorbeeld in bij één zorgorganisatie. En ja, als dat dan vanuit waar het dan uit gefinancierd wordt, dat is in feite, het is niet een groot obstakel. En het is dus niet zo dat dit soort denken per se een heel nieuw systeem nodig maakt.
Okay. Mirella, wat zie jij als de grootste dilemma's?
Nou, ik denk ook aansluitend bij wat Marcel zegt, van hoe kun je vanuit zeg maar die visie op aanvullen wat mensen nodig hebben, zeg maar, hè? Of dat zorg is of een stukje behandeling, et cetera. Hoe kun je het ook zo op die manier daadwerkelijk organiseren? waarin we nu zitten, zeg maar grotendeels in een situatie A. En hoe kom je dan goed in B? Een vraagstuk daarbij is denk ik wel dat we best wel beelden hebben van hoe het zou kunnen. Er zijn ook overal goede voorbeelden. Er is echt wel kennis voorhanden over wat er kan. Hoe je anders kan wonen, leefomgeving kan creëren. Hoe je goede verpleegzorg kan inzetten. De rol van technologie daarin. Daar hebben we echt wel veel voorbeelden, et cetera, van. Maar tegelijkertijd moet je dus ook die slag kunnen maken van het huidige nu. Waarin je ook zit met je dagelijkse zorg en problemen. Zoals bijvoorbeeld personeelstekorten en andere zaken die aandacht vragen. En tegelijkertijd moet je ook, dus met de ene been moet je zorgen dat je de dingen blijft doen die die mensen vandaag vragen. Maar anderzijds moet je ook dat anders denken gaan doorvertalen in gedrag en in handelen. En in hoe je organiseert en hoe je met elkaar samenwerkt. En hoe je dan die samenwerking weer inricht. En dat gaan doen, dat is gewoon best een spannende opgave. Dat is ook best een grote opgave.
Want hoe doe je dat dan?
Nou ja, hoe doe je dat dan? Ja, daar is niet één manier of antwoord op. Alles begint wel met die gezamenlijke ambitie te voelen dat je die kant op wil. En dat dan ook daadwerkelijk met elkaar doen, afspreken en ook volhouden als het moeilijk wordt. Dus niet terug in je eigen deel of in je oude denken of in je eigen domein of hokje als het even heel erg spannend wordt.
Ja, wat bedoel je met als het heel spannend wordt?
Ja. Nou, bijvoorbeeld als door dat je anders gaat organiseren, dat ineens blijkt dat je minder zorg misschien nodig hebt en daarmee je de productienorm niet haalt. Hey, dan heb je minder inkomsten, is dat wel prettig. Er wordt nog best wel wat gesproken, ook in de curatieve zorg, over de productie halen, et cetera.
Ja, want je wil je organisatie in stand houden.
Ja, dus er zit een soort van dubbel dilemma natuurlijk in. Dat enerzijds zijn leidinggevende bestuurders, toezichthouders, soms ook gericht op het in stand houden van de organisatie. Terwijl je eigenlijk die organisatie ook moet doorontwikkelen en omvormen om in een toekomstbestendige situatie te komen.
Maar daar worden ze ook op afgerekend, hè? Ja. Dus.
Ja, nou ja, wanneer het spannend wordt, heeft niet alleen maar met geld te maken. Ik had toevallig, was ik gisteren bij de woningcorporaties om precies over dit probleem te praten. En daar kwam dezelfde discussie terug. Kijk, als je in een systeem in Nederland, wat vaak redelijk dicht geregeld is. Hè? Dat we hebben nou eenmaal een land van aangeharkte tuintjes. En dat geldt ook voor de instituties. Als je dan iets wil wat anders is, dan merk je gewoon vaak dat je moet je hoofd boven het maaiveld. En daar houden wij, niet in Nederland van. Ik hou daar zelf erg van. Maar goed. Ik merk ook wel eens dat als ik dat dan wil doen, dan doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dat geldt ook hier. Hè? Als er een corporatie bijvoorbeeld of een zorginstelling. Er was een zorgbestuurder die zei tegen mij, het is makkelijker om een gesprek te voeren met een verzekeraar of ik er een miljoen bij wil hebben dan om een ton minder te hebben. Hij zei, dat is toch raar. Hè? Want bij dit miljoen extra, oh leuk, innovatie. En bij die ton minder is het van, oh, maar hoe zit het dan met je financiële houdbaarheid? Ben jij nog wel een financieel solide speler? Terwijl, kijk, als je ook minder zorg levert, ja, dan kost het ook minder. Dus ja, dat heeft niks met de soliditeit van je organisatie te maken. Ja, soms moet je wel een beetje dat faseren of zo. Maar ja, er is nu eenmaal gewoon geld zat in de zorg, dus er hoeft helemaal geen geld bij als je het anders organiseert. Maar dan moet je inderdaad wel accepteren dat er sommige dingen op een andere manier en soms minder zorg, meer vrijwilligers. Ja, dan heb je minder kosten. Heb je dan geen solide organisatie meer? Onzin.
Mm-hmm. Organisaties die nieuwe dingen doen, die zijn vaak domeinoverstijgend bezig. Mm-hmm. En dan lopen ze tegen die schotten aan en dat is ontzettend lastig, hoor ik. Mm-hmm. Wat kunnen we daaraan doen?
Ja, enerzijds is het denk ik een belemmering. Anderzijds zie je ook dat binnen hetzelfde stelsel, zal ik maar zeggen, met diezelfde schotten, ook op verschillende plekken heel andere dingen gebeuren en ook mogelijk zijn.
Ja.
Dus ik ben het er deels mee eens dat het kan belemmeren. Maar je ziet ook dat er binnen het stelsel ook heel veel mogelijk is. Dus dat is altijd natuurlijk de vraag van wat moet je dan aanpakken? Ik denk dat je heel goed als je vanuit de intentie en de bedoeling van wat je met elkaar wil doen, gaat doen en gaat organiseren en dat bespreekbaar maakt, ook met de partijen waar je een schot zeg maar ervaart, dat je best een eind komt. Anderzijds zijn er soms, wil je niet dat prikkels de verkeerde kant op wijzen. Ja. Omdat mensen gedragen zich naar prikkels. Ja, en als je weet dat je daardoor wordt afgerekend op een of andere manier, dan helpt dat niet. Dus dat soort prikkels, die zou je wel moeten ombuigen richt in de goede richting. En dat moet zeker gebeuren.
Wat voor prikkels?
Ja, nou, ik zie het zelf ook zo. Kijk, hoe je een stelsel ook richt, er wordt heel vaak gezegd, ja, we moeten weer terug naar, weet ik wat.
AWBZ.
AWBZ, ja, dat was laatst Fleur Agema die dat zei. Nou ja, dat is echt een rampzalige wet. Dus ik weet niet waarom je daar nostalgisch naar terugkijkt. Maar je hoort dat heel vaak. Hè. We moeten alles in één wet doen naar Zweden. Je kwam er zelf ook alweer mee. Ik geloof daar niet zo in. Ten eerste is het heel moeizaam om wetsveranderingen te doen die majeur zijn. En ten tweede, ja, waar je ook de grens trekt, er zijn altijd grensgevechten ergens. Anders hebben we maar één wet in heel Nederland. En er zijn nu eenmaal interacties tussen wonen, zorg, ruimtelijke ordening, welzijn. En ja, je kan moeilijk één wet voor alles hebben. Hè? Dus er zijn altijd grensconflicten. En het gaat erom, en die zijn soms echt materieel. Hè? Dus het is niet zo dat ze alleen maar op papier bestaan. Er zijn gewoon hele goede initiatieven. En ja, ik krijg echt wel wekelijks mensen aan de lijn of in de LinkedIn die zeggen van het is weer zover. Dus het gebeurt. Tegelijkertijd weten we ook dat het soms niet gebeurt. En dan moet je dus gaan nadenken. Ja, wat kunnen we nou eigenlijk doen om te zorgen dat die schotten die er zijn, en ja, die soms wel vervelend zijn, en dat die niet die goede initiatieven belemmert. Nou, ik zie daar eigenlijk verschillende oplossingen voor. Maar daar is de wetenschap ook nog niet helemaal uit. Hè? Wij leren ook nog elke dag over wat werkt en wat niet werkt. Maar je kunt eigenlijk in mijn ogen 3 dingen doen. Het beste wat je kunt doen, en dat is helaas ook het moeilijkste wat je kunt doen, is dat er in de relevante instituties een cultuur van coöperatie ontstaat, waardoor op het moment dat zo'n schot zich manifesteert, dat zo'n gemeenteambtenaar met zo'n zorgverzekeraar gewoon gaat bellen en zeggen van, oh, hè, wij zien die initiatieven, we weten allemaal dat we dat allemaal moeten willen, hoe gaan we dat fixen? Hoef je geen wet voor te veranderen. Niemand kan zeggen, het mag niet, want dat zeggen ze heel vaak, maar dat is altijd onzin. En als die cultuur is, hoef je eigenlijk niks meer te doen. Nou, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar we weten allemaal dat cultuurveranderingen heel moeilijk te organiseren zijn. Mm-hmm. Maar dat is wel eigenlijk het beste, want dan hoef je niks te doen. Mm-hmm. Nou, stel je dan voor dat je nog niet zover bent, of dat gaat te traag. En dan kun je nog, volgens mij nog 2 andere dingen doen. Je kunt zeggen van een deel van de budgetten van bijvoorbeeld de gemeente en de verzekeraars op een relevant domein, doen we samen dat in ieder geval daar wat manoeuvreerruimte ontstaat voor die gevallen waarin dat gaat knellen. En dat gaat heus niet om miljarden euro's, maar dat is wel fijn als bij elke gemeente zoiets is. Of in elke zorgkantoorregio. En daar zijn ook ervaringen in het buitenland waar dat het geval is. En dat kan een manier zijn om wat lucht in het systeem te maken. En je kunt ook zeggen, nou ja, er is een formeel arbitragemogelijkheid. En dat als iemand last heeft van de schotten, dat hij op een knop kan drukken, bijvoorbeeld bij het ministerie of ergens anders. Zeg van, hey, we hebben er weer één. En dat het dan op die manier gefixt wordt. Die laatste twee, dat zijn eigenlijk kunstgrepen. Maar goed, je moet wel iets doen, vind ik. Want ondanks dat ik het met Marielle eens ben dat het niet hoeft, gebeurt het wel dagelijks. Ja, ik ken echt hele rare voorbeelden. Mm-hmm. Dan kan er een verzekeraar geen betaaltitel vinden, terwijl een project waanzinnig positief geëvalueerd is. Dan denk ik van ja, verzekeraars die geen betaaltitel kunnen vinden voor iets, die moeten naar Hans Anders gaan.
Nou, een goed voorbeeld waar ik vrij goed van op de hoogte ben, is de multidisciplinaire ouderzorg die Esther Bertolet doet in Velp. Dat is bewezen.
Is dat dementie net?
Nee. Multidisciplinaire ouderenzorg. Is een
is in Nijmegen.
En dat is al 12 jaar. Is dat op zoek naar structurele...
Dat is de klassieker in de zorg en in het welzijn. Hoe kun je een goed innovatie killen? Maak er een project van. En na het afloop van het project evalueer je het, is het positief en dan stop je ermee.
Ja, en dit gaat dus al 12 jaar door. Ja. Minister Hugo de Jonge is er langs geweest. Een kamermotie van de PvdA, dat moeten we doen. En nu heeft de NZA, die heeft het dan op een aantal plekken gedaan. Dus nu lijkt er schotten. Maar dat is al 12 jaar, dus dat je...
Dat is dus geen uitzondering.
Nee.
Dus Annemij is natuurlijk ook al heel lang bezig. Dat is ook altijd weer schrapen.
Annemij T.
Ja. Ja, is ook altijd weer schrapen om te kijken of het nou weer dier of daar of zus of zo. En zo zijn er heel veel initiatieven.
Ja, zeker. Ja.
Laten we eventjes gaan naar een uitspraak van jou. Mirella, jij zei dat het ook een probleem is tussen generaties, de ouderzorg. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat klopt. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je, als je het hebt over de ouderenzorg, heb je het eigenlijk over een veranderende samenleving en een veranderende opbouw of samenstelling, zeg maar, van onze bevolking. En daar, dan kun je alleen naar de ouderen zelf kijken en wat is daar de behoefte en wat moet er gebeuren en hoe doen we dat. Maar het heeft natuurlijk ook implicaties voor ook de rest van de bevolking. Juist als je een beweging wil stimuleren, waarbij je kijkt van ja, wat kunnen mensen zelf doen? Hoe kunnen ze, wat is een passende woonomgeving? Want die woonomgeving is altijd ergens, is met naasten. Wat betekent dat dan voor die naasten? Hoe kun je die dan ook helpen of toerusten dat ze dat kunnen doen? In de drukte van bijvoorbeeld een werkzaam leven of iets dergelijks. Maar ook voor jongeren. Wat betekent dat als je zo'n andere bevolkingsopbouw hebt? En ook voor de keuzes die we maken. Dus waar leg je de prioriteiten? Hoe doe je dat met elkaar? Wanneer ben je wel of niet solidair met elkaar? Dat soort vraagstukken zijn ook belangrijk. En ik vind dat die nog wat te weinig aandacht krijgen. Terwijl je ook, als je zoekt naar hoe kunnen we het anders organiseren, inrichten met elkaar, samenwerking, et cetera, dan is dat ook een aspect daarvan. En daar liggen ook misschien nog wel meer mogelijkheden en oplossingen in als dat we dat nu doen. Dus daarom zie je eigenlijk nog steeds dat we ook wat naar ons eigen deel weer kijken, of ons eigen stukje, of ons eigen domein. Terwijl je het eigenlijk wat breder moet bekijken.
Marcel, wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind ook die relatie tussen generaties is iets waar we het veel te weinig over hebben. Mm-hmm. Aanvullend op wat er al gezegd is. Je kunt zeggen dat er een soort intergenerationele solidariteit is. Die is er altijd, over de hele geschiedenis. Je zou, als het even plat slaat, als je jong bent en nog niet zo heel veel kunt, dan zorgen de ouderen voor jou. En op een gegeven moment word je oud en dan zorgen de jongeren weer voor jou. Dat is een beetje hoe elke samenleving georganiseerd is. En dat is op zichzelf prima. Dat is heel waardevol dat die intergenerationele solidariteit eigenlijk door alle burgers gevoeld wordt aan beide kanten. Maar op het moment dat je sprake hebt met een dubbele vergrijzing, en een dubbele vergrijzing betekent dus niet alleen dat we gemiddeld ouder worden, maar ook dat de samenstelling tussen jong en oud verandert. En dan kan die intergenerationele solidariteit onder druk komen te staan.
Ja, want die oude generatie, die zijn met zoveel. Dat is een beetje...
Nou, het is niet alleen dat ze met heel erg veel zijn, maar dat is al een factor natuurlijk. Want de belastingopbrengsten moeten dan door de jonge generatie opgebracht worden. En die zijn met minder. Dus dat is op zichzelf al een factor om mee te beginnen. Maar we zien ook, en dat maakt het eigenlijk erger, tussen aanhalingstekens, dat die oudere generatie, die is rijker dan ooit. Want die hebben namelijk gecashed op de huizenmarkt. Dat gun ik natuurlijk ieder individu heel erg. En ik behoor er zelf ook toe. En jullie waarschijnlijk allemaal. Maar dat is wel een feit. De ouderen zijn niet alleen rijker dan ooit, maar ze zijn ook rijker dan jongeren. Ze hebben geen schulden. En dat betekent dat die intergenerationele solidariteit verder onder druk komt te staan. Omdat er zijn veel behoeftes. Maar die jongeren die kunnen geen huis vinden. En er zit op de huizenmarkt zitten er ook allerlei aspecten rondom die solidariteit. Bijvoorbeeld als ouderen in een heel groot huis wonen. Terwijl er voor die starters geen huis is, dan zou het maatschappelijk gezien enorm fijn zijn als we die ouderen kunnen verleiden om bijvoorbeeld in die nieuwe woonconcepten te wonen in een buurt die hartstikke mooi zijn. Maar dan leidt het tot ketenwelvaartswinst. Hè? Want die woning met die vier kamers waar ze toch niks bij doen, hè, daar kan een mooi groot gezin in komen te wonen. Die laten weer een huis achter voor een kleiner gezin en die laten weer een huis over voor een starter. Dus dan wint de hele keten. En zo kun je ook naar die intergenerationele solidariteit kijken, die ook dus belangrijke implicaties hebben op de woningmarkt. En we moeten dat nu doen. Want als we het over 10 jaar pas over dit probleem gaan nadenken, dan is de electorale macht van die ouderen zo groot dat alles wat ze dan niet bevalt, bijvoorbeeld klimaatinvesteringen, die worden dan weggestemd. En dat is echt een serieuze dreiging waar we veel te weinig oog voor hebben in mijn ogen.
Maar als je zegt we moeten er nu wat aan doen, wat moeten we er nu aan doen?
Nou, je moet maatregelen bedenken die nu nog op draagvlak in de samenleving kunnen rekenen, waar de ouderen ook bijvoorbeeld voor ouderen gaan zorgen. Hè? Dus wij hebben dat schertsend niet kinderen voor kinderen, maar ouderen voor ouderen genoemd. Er zijn 1,5 miljoen 65-plussers die geen mantelzorg nodig hebben en ook geen mantelzorg leveren, minstens. En pleit ik er niet voor om die met geweld uit de Costa's en de golfkoersen te sleuren om ze de billen van hun buurvrouw te laten vegen. Maar ik denk dat er heel veel mensen daar verleid kunnen worden om een deel van de week iets te doen voor de community. En of dat nou per se voor behoeftige ouderen is of voor de buurt in het algemeen. Ik denk dat we dat potentieel veel te weinig benutten. Zouden we dat wel benutten, hè, dan levert dat heel veel winst op. Niet alleen krijgen die mensen zingeving, maar ze verlichten ook weer het werk van schaarse professionals. En bovendien, ouderen voor ouderen is ook goed voor de intergenerationele solidariteit. Dus eigenlijk snijdt dat mes aan alle kanten.
Ja. Moet je dan een soort van, want je zegt verleiden, maar moet je dan een soort, misschien een soort maatschappelijke dienstplicht voor ouderen invoeren? Dat ze ook een beetje betaald krijgen?
Die discussie heb ik vaak gehoord. Ja, ik geloof daar niet in.
Maar dat ze misschien een beetje betaald krijgen ook.
Nee, je kunt ze best met geld verleiden, maar ik denk ook met een heleboel andere dingen. Ja. Maatschappelijke dienstplicht geloof ik niet in. En net zoals de reden waarom ik niet in militaire dienstplicht geloof. Nederlanders houden niet zo van plicht. Ik heb zelf ook S5, dus dan begrijp je ook dat het nog een persoonlijke element heeft ook.
Hoe ben je aan je S5 gekomen?
Dat zal ik je na de podcast wel vertellen. Ik heb overigens niet geacteerd.
Mag erger, oké. Okay.
Heel kort, ik heb het leger kunnen uitleggen dat ik erg ongeschikt ben. En dat is namelijk ook zo. En je hebt wat overredingskracht nodig, kan ik je vertellen, om ze die kant op te duwen, maar dat is gelukt. Maar even, Nederlands gelooft niet zo in plicht. Als je dingen gaat opleggen, dan benut je niet intrinsieke motivatie. Dan zien mensen het als een soort corvée-taak. En ja, dan wordt die zingeving ook minder en ook de kwaliteit minder. Ik wil als ouderen helemaal niet geholpen worden door iemand die zegt van, nou, ik heb hier helemaal geen zin in, maar we gaan nu even een rondje wandelen, maar to the Loki. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dus je kunt mensen op allerlei manieren verleiden zonder ze ergens toe te verplichten. Ja. En ook bijvoorbeeld, heel mooi voorbeeld, hè? Woningcorporatie, ben ik vorige week op bezoek geweest. Die hebben 10% jongeren. Nou, dan kun je zeggen, je mag hier alleen maar wonen als je een tegenprestatie doet. Dat werkt niet, hebben ze geprobeerd. En nu doen ze gewoon sollicitatiegesprekken. En ze kijken gewoon of ze gemotiveerde jongeren zijn er zat. Die kunnen daar ook vrij goedkoop wonen. Nou, die jongeren die willen dat graag. En zo werkt het veel beter. Als je op de intrinsieke motivatie speelt, werkt veel beter dan op dwang.
Eventjes naar wat de overheid nou doet met de ouderenzorg. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar je hebt het Integraal Zorgakkoord en je hebt het programma WOZO-programma, Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen. Met als slogan, als pakkende slogan, zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal.
Zolang het kan.
Ja. Wat vind je daar? Is een goede slogan, toch?
Nou, ik vind het een rampzalige drieslag, om eerlijk te zijn. En niet zozeer omdat wat er achter aan beleid is, daar kan Mirella trouwens veel meer over vertellen dan ik, dat allemaal waardeloos of zo zou zijn. Maar kijk, woorden doen ertoe. En drieslagen doen ertoe. Dus het is niet voor niets dat er een drieslag gekozen is. Dat is een retorisch instrument, omdat mensen onthouden dat en die gaan het ook allemaal napraten. Nou, als je nou kijkt, die richting die we nu al beschreven hebben, waar iedereen het over eens is, dan is zelf zolang het kan, dat staat haaks op de richting wat we willen. Want we willen het juist het samen doen. En dus niet zelf. De uitstraling van het woord zelf is, nou, zoek het zelf maar uit. Nou, dat is niet, niet een prettige associatie die je daarbij krijgt. En hetzelfde geldt voor thuis, zolang het kan. Nou, het is wel waar dat voor sommige mensen waardevol is dat ze niet naar een verpleeghuis gaan, maar elders. Maar thuis, zolang het kan, dat suggereert dat we koet-koet alles gaan doen om mensen maar in hun huis te laten wonen. Nou, dat is om twee redenen helemaal geen goed idee. Ten eerste, hè, die tussenvormen van huizen die nu massaal uit de grond gestampt wordt, dat is veel aantrekkelijker voor mensen dan thuis wonen in een situatie waar ze eenzaam kunnen worden en waar al die die autootjes die moeten dan heel veel kilometers maken. Ook niet goed voor het milieu. Ook niet goed voor de woningmarkt. Dus thuis zolang het kan, als dat betekent niet onnodig snel in het verpleeghuis, best. Ik zou dus zeggen, buurt erin, zorg eruit, samen zolang het kan, en integraal, dus die schotten omzeilen. Dat lijkt mij een betere drieslag. Ik heb ook geprobeerd om die drieslag te slijten bij het ministerie. En volgens mij is dat aardig gelukt. Dus.
Oké. Ja, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, even los van de drieslag, die zal ik even laten zitten. Ik denk dat wat op zich natuurlijk wel goed is, is dat de gedeelde richting die iedereen ziet gepoogd is om die vast te leggen, zal ik maar zeggen, in zo'n gezamenlijk akkoord. Zo kun je ook naar zo'n integraal zorgakkoord kijken. En dat is op zich is dat natuurlijk wel een goede stap in de goede richting. Dat je eigenlijk met elkaar probeert een soort van vuist te maken. Deze kant moet het op. Iedereen heeft daar een rol en iedereen is aan zet. En het meest spannende wordt natuurlijk van echt dat we daadwerkelijk gaan doen en dat gaan uitvoeren. Nou, op zich staan er denk ik geen onaardige dingen in als je kijkt. Het is wel inderdaad van wie gaat het oppakken en gaan de diverse partijen het echt doen en zich er dan ook aan houden. Dat vind ik nog wel een spannende. Als je kijkt naar de richting, dan wordt daar ook dat samenwerking. Je moet het samen doen in de regio, wordt daar ook vaak in benadrukt. Aan zich is dat denk ik niet verkeerd, maar heeft ook wel een klein risico in zich dat het een soort holy grail wordt, waar iedereen zich toe gaat verhouden, waar allerlei regionale tafels, die er eigenlijk al vaak zijn, hè, maar vaak zijn er meerdere regionale tafels, dat die worden opgepakt en dat daar een hoop, zal ik maar even zeggen, bestuurlijke drukte ontstaat. Waarbij het ook wel spannend is van hoe richt je dat in, hoe doe je dat en welke goede dingen moet je dan gaan doen? Dus ik zie daar wel een soort van risico dat er veel nieuwe organisatie achter de tafels worden opgetuigd.
Een praatcircuit eigenlijk dus.
Ja.
Nou, dat is zeker een risico, ja. Dat is een risico, zeg maar. Je ziet vaak dat er ook, we hadden het net even over projecten, dus hoe kom je verder uit die projectfase. Een soort van parallel is dat je ook wel vaak ziet dat dat ook als een soort van projectmatig wordt ingericht. Hè? Dus dan heb je de organisaties en er is een stuurgroep ergens en er zijn dan werkgroepen of projectgroepen of hoe je ze ook maar noemt. Maar je moet eigenlijk naar een ander model, zeg maar toe, een soort van een gezamenlijke governance in zo'n bepaald gebied. En die regio die heeft ook niet één maat, zeg maar. Hè? Dus dat wordt nu ook soms als een soort, alsof dat dan zo heel duidelijk is. Hè? Dus dat moet je ook op maat, zeg maar, daar bepalen. Maar dan gaat het erom, welke afspraken met elkaar, hoe werk je en hoe doe je dat? En wat is je nieuwe gezamenlijke support, dienstverlening, hoe je het maar wil noemen, voor de burgers die daar wonen. Mm-hmm. Dus die praattafels, wat jij zegt, Bart, je moet het wel met elkaar bespreken en erover hebben, maar je moet wel voorkomen dat het alleen praattafels worden, terwijl je juist in de doelstand met elkaar moet gaan komen.
En wat wil je bereiken dan?
Mag je nog één ding op aanvulling zeggen? Want dat is wat ik ook zie. Hè? Ik bedoel, ik zie ook dat Ik had al eerder gezegd dat we een dichtgeregeld landje hebben. Maar als Vilans programma's uitrolt, dan gebeurt het niet zelden dat je met 23 partijen aan het praten bent. 23 partijen, die moeten dan het ergens eens over worden. Nou, dat weet je. En dat is dan vaak, loopt dat al jarenlang. En sommigen die zitten dan in hun loopgraafje of die denken nog te veel vanuit hun eigen belang. En ja, dat is ondoenlijk om problemen als dit, dat iedereen het daar eens over hoeft te worden, want dat gaat niet lukken. En ik ben dus een groot voorstander van, natuurlijk moeten partijen die iets te vertellen hebben, moeten hun zegje kunnen doen. Maar we moeten dit gewoon vanuit de vraag, vanuit de burger, vanuit de ouderen, vanuit de gehandicapten die ergens een behoefte aan heeft, moeten we kijken, wat hebben die mensen nodig? Wat kunnen ze zelf doen? Wat kunnen hun omgeving doen? En uiteindelijk, wat is de verantwoordelijkheid voor de samenleving om dat wat ze niet samen of met hun buurt kunnen doen op te pakken? En dat hoeft niet altijd iedereen het over eens te zijn. Want als we daarop moeten wachten, kunnen we heel lang wachten.
Ja. We moeten het ook nog hebben over het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Mirella, jij weet er meer vanaf.
Ja, dus nieuwe slag, zeg maar, die er gemaakt is. En het is geen kwaliteitskader meer, maar het wordt een meer generiek kompas, zeg maar.
En wat is het verschil?
Nou, het woord zegt het natuurlijk al, hè. Een kompas geeft richting aan welke kant op te bewegen, varen, rijden, wat je maar wil. En een kader geeft toch wat meer de normering aan wat de thematieken zijn en wanneer je daar wel of niet goed aan voldoet, zal ik maar even platgeslagen zeggen. Dat kompas, dat moet zich nog verder doorontwikkelen. Dat is nu in korte tijd, zeg maar, zijn daar de hoofdlijnen voor, de hoofdthema's zou je kunnen zeggen, voor benoemd. Nou, dat is al consensus bereiken. Jij zei net al, Marcel, dat is ook met veel gremia tegelijkertijd ook al best wel een ding. Maar dat is nu wel redelijk, zeg maar, uitgewerkt, dat die hoofdthema's, zeg maar, er staan. Maar dan in de komende periode zal dat nog wat verder inkleuring en invulling moeten krijgen. En op zich, als je ziet hoe dat bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg is gedaan, hè, en daar is natuurlijk ook wel, denk ik, met een schuin oog naar gekeken. Daar werkt men al even met een kompas en met een aantal bouwstenen. Die geven best wat richting, want die geven echt wel wat ingrediënten aan waarmee je aan de slag moet. Maar hoe je dat doet en hoe dat dan precies op maat eruit ziet in jouw organisatie, regio, et cetera. Ja, dat moet je vooral daar verder neerzetten en doorontwikkelen.
En wat gebeurt er dan als mensen niet naar het noorden gaan, maar naar het zuiden per ongeluk of expres? Of, hoe werkt dat dan, zo'n kompas?
Ja, kijk, het is natuurlijk wel een gezamenlijk document waar je met z'n allen achter staat. Wat uiteindelijk net als een standaard wordt gedeponeerd, zal ik maar zeggen, bij het zorginstituut. Dus daarmee heeft het wel zeggenskracht. Dat is wel zo. Maar datzelfde als bijvoorbeeld de governance code zorg. Hetzelfde soort type document. Dus dan kom je wat op de discussie. Wil je veel reguleren, zal ik maar zeggen, en normeren, et cetera. Of wil je wat ruimte en vertrouwen geven om het te doen? En krijg je dan een soort van pas toe of leg uit, zeg maar. Hè? Dus als jij niet het goede doet, daar moet je natuurlijk wel op aangesproken kunnen of maatschappelijk je kunnen verantwoorden. Dat blijft wel zo zijn. Maar de ervaring leert, en dat heeft misschien wel een beetje ook de link te maken met dat plicht. Hè? Want als je zegt, dit is de plicht en dit is de lat, ja, dan is er altijd wel iets over die lat op te merken. Ja. En als je zegt, ja, maar dit is van belang en hiertussen moet het bewegen, dan heb je daar iets meer de ruimte in om wel het goede te doen.
Ja, en ik vind ook pas toe of leg uit, past ook heel erg goed bij de langdurige zorg. Omdat je namelijk anders dan die operatie van het hart of wat dan ook niet precies weet wat je moet doen. En dat het dus veel beter is om wat opere normen te doen en richtingen aan te geven. Mm-hmm. Past beter bij de aard van het probleem.
Nu had je de vorige keer dat het kwaliteitskader was, had je een enorme discussie over de bezettingsnorm. Er zou pas goede kwaliteit zijn in verpleeghuizen als je op bepaalde tijdstippen twee mensen op een groep van acht hebt. En die bezettingsnorm die was heilig en was ook de reden dat er 2 miljard euro naar de ouderzorg ging. Dit is toch wel een link tussen de bezetting en de kwaliteit. Wordt dat helemaal losgelaten nu?
Nou, kijk, zo'n norm, zoals jij nou een voorbeeld daarvan geeft, levert natuurlijk altijd wel discussie op. Want hoe vul je dat in en wat is dan de kwaliteit weer van de aantallen mensen? Hoe ga je het inrichten? In hoeverre kun je wel of geen technologie gebruiken? Wat is beter eigenlijk? Hè? Is een mens, extra mens, beter als technologie? Ik noem maar wat. Dus daar kun je altijd wel weer over discussiëren.
Ik denk dat we het inzicht is dat die rigide normen, die werken gewoon niet. Dat moet gewoon niet willen.
Maar waarom werken ze niet?
Nou, om de reden die Mirella net zegt. Er zijn allerlei redenen waar je supergoede zorg kunt leveren, maar je niet aan die norm voldoet. En er zijn ook supergoede redenen waarom je wel aan die norm voldoet en dat het waardeloos is. Dus je moet de illusie dat een getal 2, dat je dan kwaliteit biedt, dat is niet de realiteit.
Nou, maar nu zie je ook dat het ministerie van VWS kijkt financiën ook altijd mee. En dat zie je in het coalitieakkoord ook. Daar staat in herinterpretatie kwaliteitskader verpleeghuiszorg. En dat moet een besparing gaan opleveren. 2024 100 miljoen. En dat loopt erop naar 350 in 2026. Dus dat schrappen van die norm is ook een bezuiniging.
Ja, het woord bezuinigingen betekent in de zorg meestal dat je meer uitgeeft, maar dan minder meer. Dus dat is altijd, vind ik, dat is de enige sector waarvoor dat geldt. Want als we zeggen we bezuinigen op het openbaar vervoer, dan rijden er minder bussen. En als we zeggen we bezuinigen op de zorg, dan rijden er meer bussen, maar alleen minder dan we verwachten.
Dus maar, het is niet echt bezuinigen?
Vaak niet. Maar ik vind ook wel, het bezuinigen in de zorg is soms ook nog op een andere manier misleidend. Het kan dus best zo zijn dat we minder verpleeghuiszorg afnemen, omdat we mensen bijvoorbeeld meer in die tussenwoningen gaan zetten. Is dat een bezuiniging? Nou, bezuiniging heeft een enorm negatieve connotatie. Dan lijkt namelijk of we mensen iets afpakken. En wat ze gisteren hadden ze het nog, en we bezuinigen, dan hebben ze het niet meer. Dus ik vind het, dat we wel heel zorgvuldig moeten zijn in ons taal. En zeggen van, ja, wat gaan we nu eigenlijk doen? Als het inderdaad bezuinigen betekent verschralen. We gaan ze een viezer eten geven. Of we gaan gewoon zorgen dat ze wat langer in een poepluier moeten rondlopen. Dan is dat een naargeestige verschraling. Die ik ook niet wil en die ook niet nodig is. Maar is bezuiniging gewoon dat we de middelen op een andere manier gaan inzetten? Bijvoorbeeld dat we meer vrijwilligers inzetten. Dat kan best goede zorg zijn, maar dat is dan niet een verschraling. Verschraling willen we niet. Maar bezuiniging, ja, wat voor soort bezuiniging is dat? Dat scheelt nogal van geval tot geval.
Mm-hmm. Ja. Ja, en het raakt dan ook weer aan die tussengeneraties. Het grotere vraagstuk is natuurlijk ook van, ja, je hebt het macrobudget en hoe kun je dat het beste inzetten en verdelen? En wat voor welk vraagstuk in onze maatschappij? Hè? Hoeveel investeer je in klimaat en hoeveel in zorg, et cetera? Dus dat vraagstuk hangt natuurlijk ook altijd boven.
Ja, want de Nederlandse ouderenzorg is Europees gezien best wel kostbaar eigenlijk.
Ja, ja, zeker. Dus internationale vergelijkingen zijn altijd zeer kwetsbaar, want soms wordt er dan welzijn wel meegerekend en soms niet. Maar dat wij relatief veel aan ouderenzorg uitgeven, ik vind het grappig dat je het vreemd als kostbaar, want ja, we krijgen er ook heel veel voor terug. En ik zou zelf zeggen dat het een zegen is wat we ervoor terugkrijgen, maar dat we het zo moeten gaan organiseren en dat we dat met minder middelen doen. En dus niet verschralen, maar anders organiseren. En dat kan, dat weten we. En dan praat je dus niet over bezuinigen, dan praat je het over anders organiseren. Maar waardoor de mensen er wel beter door worden. En dus niet dat ze minder krijgen, maar ze krijgen eigenlijk meer of anders.
Ik bedoelde dus dat andere landen er gewoon minder geld aan uitgeven.
Ja, ga maar eens naar Duitsland. Dan moet je eerst je huis opeten voordat je in een intramurale instelling komt. Ga eens naar Engeland. Daar zijn de publieke voorzieningen voor mensen met een kleine portemonnee, die zijn op het niveau van de 50, 60 jaren hier. Nou, ik weet niet. Er zijn sommige partijen die daar nostalgisch naar terugverlangen, maar ik niet.
Nee, ik denk ook inderdaad als je internationaal kijkt, dat wij een mooie ouderenzorg hebben in brede zin, denk ik. En dan is het van, ja, welke getallen en welke bedragen tel je er weer op? En wat komt dan tot je slotsom? Maar ik denk ook als je ziet, er is de afgelopen jaren ook heel veel gedaan en heel veel ontwikkeld. Er zijn heel veel organisaties die ook bewust bezig zijn met hoe kunnen we persoonsgerichte zorg goed neerzetten. Betrokkenheid van bewoners, van cliënten, van familieraden, van de omgeving. Een goede inzet van technologie samen met bewoners, et cetera. Flinke kwaliteitslagen. Kijk alleen al naar zo'n programma's Waardigheid ten Trots. Ja, daar hebben het heel veel organisaties aan meegedaan. En die hebben echt ook mooie dingen laten zien. Dus we hebben ook wel een ouderenzorg waar we niet heel ontevreden over mogen zijn. En wat we juist ook vast willen houden, tegelijkertijd aan de ene kant, hè, dat je gewoon een waardige oude dag mensen wil helpen hebben. Maar tegelijkertijd heb je de krapte, de schaarste en de behoefte aan die verandering en vernieuwing, die ook aandacht vraagt. Dus dat zijn die twee dingen tegelijkertijd. En om het goede te behouden, zou je kunnen zeggen, moet je dus nu met elkaar ook verder in die actiestand blijven.
Ja, Marcel, en je bent een manifest gestart in deze winter. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is een maand geleden ongeveer, denk ik. Eigenlijk was de directe aanleiding het bezoek wat ik met enkele VU-collega's en met Jan Smeelik. Jan Smeelik is van Nederland Zorg voor Elkaar. Dat zijn eigenlijk de Nederlandse burgerinitiatieven. En ik werk met hem samen vaak. En wij waren op bezoek bij de minister. En dat was omdat een Kamervraag over mijn oratie was gesteld. Nou, dat is ook eens leuk om dat mee te maken. En dus de minister die dacht, nou, die knakker die wil ik wel eens van dichtbij zien. Nou, dus ik daar naartoe. En toen was eigenlijk de houding van de minister was heel positief.
minister Helder hebben
het over. Helder hebben het over, ja, die was heel positief. En de ambtenaren ook. En ze waren echt gewoon meer dan alleen beleefd, zeg maar, geïnteresseerd in wat ik vertelde. Alleen, dat was zoiets van, ja, maar wij zijn ook heel erg bezig met, we vinden die in Schotten ook heel vervelend. En die buurtinitiatieven, dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ja, wat is onze verantwoordelijkheid? Wij kunnen in Den Haag niet zoveel. He, want wij kunnen moeilijk al die burgerinitiatieven optuigen of financieren. Dat is niet de taak. En,
even voor de goede orde. Jouw manifest heet Manifest voor Buurtinitiatieven.
Buurtinitiatieven, ja. Nou, het gaat eigenlijk om, dus wat we eigenlijk al zien. Als wij erin slagen om buurten zodanig in te richten dat communities worden waar ouderen en jongeren samen kunnen worden, waar ouderen met beperkingen kunnen samenwonen met ouderen zonder beperkingen. En waar we sociale en culturele activiteiten met zorg en wonen combineren. We weten gewoon dat de initiatieven die daarin slagen, dat zijn hele succesvolle initiatieven waar iedereen beter van wordt. Alleen we zien tegelijkertijd dat er heel veel pogingen gedaan worden in het land. Er is heel veel energie om dat te doen, want iedereen snapt dat dat zo werkt. En er zijn heel veel obstakels. Het systeem verzet zich soms met hand en tand, soms wat minder, tegen dit soort initiatieven. Om welke reden dan ook. Daar hebben we het al over gehad. Schotten, anderzijds en anderzijds cultuurverschillen. Noem het maar op. En het manifest is dus bedoeld omdat de drie ministers, dus niet alleen mevrouw Helder, maar ook Hugo de Jonge, die over wonen gaat, per slotverrekening, en Karin van Gennep, die van sociale zaken is, dat die de handen ineens slaan en met z'n drieën gewoon zeggen, dit is the only show in town in de toekomst. En iedereen die dat frustreert, die mag dat even bij ons komen uitleggen. En desnoods passen we de regels aan om dat te gaan fixen. Of spreken we die mensen gewoon aan. Soms is het zo dat het zo simpel is, en dan zorgen we zekeraar, die wil dan geen 10.000 euro overmaken aan de gemeente, omdat er een initiatief is die wel meer WMO-geld kost, maar veel meer bezuinigd op de zorgverzekeringswet. En nou, dan zou het zo simpel zijn als ze dat gewoon even gaan fixen. En soms strandt dat op, weet ik wat, voor een barrières. En ik denk dus, je hebt het hier ook over cultuurverandering, sociale normen. Die sociale normen zijn enorm gebaat bij krachtig leiderschap. En zo'n statement van, dit is die only show in town, heb ik ze nog niet horen zeggen. Zeker niet gemeenschappelijk.
Dus daar roep je het op nu in dat manifest?
Ja, en het grappige is dat ik heb bizar veel steun voor dat manifest gekregen. Veel meer dan ik gedacht had. Ik had in no time echt ongeveer 4 ex-bewindslieden, maar echt ook alle mensen waarvan ik dacht, nou, die gaan echt niet tekenen. Ook Wouter Bos heeft getekend. Ja, de mens is, ja, soms is mensen is zo'n hindermacht. Nou, Wouter Bos kan dat manifest, kan hij dan om zijn oren gewapperd krijgen als dat gebeurt. Maar niet alleen maar zorgverzekeraars, gemeentes, burgemeesters, wethouders, ouderenorganisaties, burgerinitiatieven, kennisinstellingen. Iedereen heeft dit ondertekend.
En wat gaat het opleveren?
Nou, kijk, het is in ieder geval een statement dat niet alleen maar de meneer Canois is en nog wat mensen die dit roepen, maar dat dit echt heel breed gevoeld wordt. Dat moet het ook makkelijker maken voor bewindslieden om iets te doen. Want ze weten dat als ze dit doen, dat ze eigenlijk alleen maar duimpjes omhoog krijgen. Dus eigenlijk, er zijn niet heel veel mensen die zeggen, ja, wat je hier beweert, dat is echt onzin. Dat kan niet. Dat moeten we niet aan beginnen. En dus dat betekent dat we ook, terecht zei Erik Gertsen, voormalige secretaris-generaal van VWS en nu de baas van IJmeren, die zei tegen mij, nou, ik wil het best ondertekenen, maar ik hou eigenlijk helemaal niet van manifesten, want tekenen kan iedereen, we moeten ook wat doen. Nou, daar heeft hij wel een punt. En we zijn dus nu ook met allerlei collectieven, niet alleen ik, maar allerlei mensen die ondertekend hebben, onder andere dezelfde Jan Speling, maar ook een heleboel andere mensen en financiën daar ook bij betrokken. Met follow-up activiteiten bezig om ook gewoon te laten zien, dat is niet alleen maar, we praten niet alleen maar, of we roepen niet alleen maar anderen op om iets te doen. Dat is ook een beetje goedkoop. Hè, al die mensen die ondertekend zijn, die hebben zelf mogelijkheden om hier ook in te stappen.
Dus het gaat goed komen met de ouderenzorg?
Ik hoop het.
Daar gaan we wel voor. Ja, okay. Natuurlijk.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Bart Kiers in gesprek met Mirella Minkman en Marcel Canois. De montage is verzorgd door Thies Timmers. De muziek die u hoort is gemaakt door Bram Brouwers. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van deze podcast? Dan kunt u zich abonneren in uw favoriete podcast-app. Voor nu zeg ik hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.